Ja. Jij mag, je bent nog even aan het kouwen.
Ja, want je neemt elke keer ongesponsord...
Ongesponsord lekkers mee.
Lekkers mee. Wat ook echt... Nou ja, het is gewoon slagroom met slagroom en daartussen in slagroom.
Bladerdeeg bestaat hoofdzakelijk uit boter. Klein beetje fruit boven.
Ongelooflijk. Wilbert, heb jij in jouw leven... Ja.
Spannend.
Wel eens iets controversieels verklaard?
Niet per se dat me nu te binnen schiet. Die hebben wel eens rare dingen geroepen die ik niet meende of zo.
Nee, maar verklaard, hè? Dus dat is...
Ook controversieel verklaard. Ja, dus dat
in de Kamer gebeurde deze week. Dat je gewoon zegt van... We hebben het hier niet meer over. Want het is te controversieel. Ik vind het gewoon een interessant gegeven dat je dat kan afspreken met elkaar.
Nee, denk
dat is toch gek dat dat... Nee, ik ook niet dat dat kan. Dat je dat gewoon politiek kan afspreken.
Ja.
Zo van, we hebben het niet meer over stikstof, want te ingewikkeld.
Te ingewikkeld, dus daar stoppen we dan maar mee.
Ja, dat hebben ze niet besloten, maar, nee. Maar ja.
Maar wij hebben ze het eigenlijk wel over besloten, want niet iedereen volgt misschien het nieuws zo goed
nee,
als jij.
Nee, ze hebben het besloten volgens mij over...
Ze hebben het als een mogelijkheid verklaard dat er iets controversieel verklaard kan worden.
Ja, dat met de spreidingswet is het nog onduidelijk volgens mij. En ze hebben het wel gedaan over bezuinigingen op de zorg. Nou, dat vind ik dan eigenlijk heel positief, zou je kunnen zeggen. Maar ik vind gewoon dat gegeven interessant dat je... Het zou een interessante intermenselijke code gaan worden... Als je gewoon kan afspreken dat een onderwerp controversieel is.
Ja, wat zou zo'n onderwerp tussen ons kunnen zijn? Het privéleven.
Ja, mijn dochter in jouw penis. Dit begrijp alleen maar
de mensen voor de context. Luister de Noorder Zon shows terug. Dit is echt een stuk minder erg dan het klinkt.
Ja, goed. Wie gaan we bellen? Wilbert.
Ja, we gaan met drie mensen bellen. We gaan het hebben over de macht van oude, witte mannen in Hilversum. Ja. Die er volgens Frits Wester en Jan Slachter echt niet is. Ik bedoel, vrouwen hebben op de binnenvaartschepen altijd op de trom geslagen en zijn daar de baas geweest. Zo ook in Hilversum.
Ja.
En wie bellen we daarover?
De stilistoloog van de sterren. En haar echte naam is Nienke Schraven-Made. Ze is ook schrijver. En zij volgt de media op de voet en het patriarchaat in de media in het bijzonder.
Ja.
We gaan bellen met iemand die jij misschien hard nodig gaat hebben. Jaantje Kramer, strafrechtadvocaat en zij staat de XR-activisten en demonstranten bij.
Ja, tijdens de demonstratie.
Juist.
Vandaag om 12 uur.
Vandaag,
12.
Ja. Het is nu eigenlijk vrijdag, maar goed, mensen luisteren dit op zaterdag. Want het staat zaterdag online.
Ja, maar dat hoef je dan dus niet te zeggen.
Ja, ik moet er nog een beetje van loskomen, dat je dat niet hoeft te zeggen.
Ongelooflijk.
Ja, goed. Zij heeft een opiniestuk geschreven, samen met een collega van haar, over de druk op het demonstratierecht. Erg interessant. Spoiler alert, de politie gaat te ver. En daar gaan we met haar over praten. En we praten met iemand die jij graag wil spreken.
Ja, Brechtje Hofstede heeft voor de correspondent. Over de correspondent hoeven we het niet te hebben. Maar heeft ze een stuk geschreven over het leven in het nu, klimaatcrisis en waarom dat leven in het nu misschien ook wel een probleem is. En daar gaan we met haar over praten.
Ah, hier is een beetje een rare ondergangsstemming.
De linkse mannen lossen het op.
There's no way back. We zullen duurzamer moeten.
De linkse mannen lossen het op.
Iedereen is toch geschrokken naar de Voice.
De linkse mannen lossen het op.
Om die tweedeling te voorkomen.
Wij zijn een vreedzame beweging.
En gelijk die buitenlandbeltoon, hè?
Ja, we bellen met België.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Nienke. Dit is Bram van de Linkse Mannen.
Hallo, en Wilbert.
Hallo, Linkse Mannen.
Hallo, we bellen nu met Brussel. Dat is heel bijzonder voor ons. Helemaal vanuit Groningen zelfs.
Ja, moet je nagaan hoe ver. En dan toch die technologie, hè?
Ja, dat is ongelooflijk.
Heel erg fijn.
Dat is ongelooflijk.
Lang leven innovatie.
Nienke, waarom is er zoveel Jan Slachter?
Wist ik het maar.
Ja, maar daarvoor bellen we jou. Er moet iets met die man zijn.
Nou ja, ik moet het nu in mijn eentje oplossen.
Ja, samen met ons mag het wel. Maar er moet toch iets zijn met die man die blijkbaar heel aantrekkelijk is voor heel veel andere mannen. Dat die dus maar naar voren wordt geschoven om de witte mannelijke heteroseksuele zaak op te lossen.
Ja. Nou ja, niet zo heel op te lossen natuurlijk, maar om vooral staande te houden.
Staande te houden, ja.
Dat is eigenlijk, hij is natuurlijk eigenlijk continu bezig met zichzelf en zijn groegemeente aan, aan oude witte mannen om die vooral niet een stapje terug te laten doen.
Ja.
Dat is interessant.
Want waarom, of hoe zit dat nu eigenlijk? Afgelopen weekend was er volgens mij weer zo'n artikel waarin Matthijs van Nieuwkerk weer zijn hoedje naar een hond mag gooien. nog een keer sorry mag zeggen en daardoor misschien toch wel een rentree mag maken. Ja. En op tv wordt er door Frits Wester en Jan Slachter wordt er gezegd dat de witte man toch echt en helemaal niet zo heel veel macht heeft in Hilversum. Hoe komt het dat daar toch aandacht voor is?
Waarschijnlijk omdat er evenveel oude witte mannen achter de schermen zijn die denken, we moeten ze in beeld houden. Mm-hmm. Ik weet het niet. Kijk, die slachter, ik heb omdat wij elkaar vandaag gaan spreken, nog eens even wat dingen teruggekeken van hem, teruggelezen. Het is zo'n vreemde man, want hij is dus heel erg passioneel over ouderen en die zijn een marginaliseerde groep en dat moet allemaal... Mm-hmm. Het moet allemaal in beeld en er moet meer ruimte en aandacht. Totdat er een andere groep is die zegt, hallo, mogen wij misschien een beetje ruimte en aandacht? En dan is het ineens aanstellerij.
Ja.
Dat is natuurlijk, dat vind ik een wonderlijke schakel. Want je zou zeggen, hij zegt ook in een interview op een gegeven moment van, ik stond vroeger ook voor alles op de barricade, echt, ik kon niet op.
Hij heeft zijn niche gevonden, zou je kunnen zeggen.
Sorry?
Hij heeft zijn niche gevonden, zou je kunnen zeggen.
Ja, ik vind het gewoon zo'n vreemde. Het is gewoon zo vreemd dat hij zo selectief is in waar je aandacht en ruimte voor mag vragen.
Ja, en waarom hou jij je hiermee bezig? Want je zou ook kunnen zeggen, laat maar.
Nou, kijk, mee bezig. Je kan niks veranderen als je er niet aandacht aan besteedt. Ik denk dat het fijn is om, hoe zeg je dat, om het gewoon te tonen. Om te tonen aan iedereen, kijk wat er gebeurt. Het gesprek met Jan Slachter en Frits Wester, dat was natuurlijk, een sketch. Weet je wel, dat was bijna niet echt. En het is belangrijk dat we daar vanuit die kant ook naar kijken om te kunnen zien hoe ridicuul het is wat ze eigenlijk zeggen.
Ja, die onverkwikkelijke Floor Bremer, hè, dat is toch iemand die ik dan een klein beetje ken uit mijn politieke verslaggevingscarrière. Maar normaal gesproken is hij niet zo heel gauw op de bok te krijgen als ze wordt aangevallen om iets.
Precies.
Maar ze was echt gewoon razend pissig en dat vond ik eigenlijk heel goed om te zien. En ze maakte hele goede punten, maar ze werd eigenlijk gewoon gemansplained. Ja, vrouwen zijn toch gewoon de baas in het huishouden geweest, altijd. Dus,
binnenvaartschip.
Ja, dus wat doe je niet eigenlijk moeilijk over?
Mijn schoonmoeder moest gewoon de dag dat ze trouwden, moest er ontslag nemen en moest ze thuis gaan zitten.
Ja.
Ik weet niet in welke tijd Frits Wester dan heeft geleefd, maar wij waren er niet bij.
In de tijd van de binnenvaartschip.
Het is zo'n rare behoefte om jezelf die mannen hebben zo'n behoefte om zichzelf soort van heel erg coulant en relaxed te presenteren, maar door dat te doen worden ze eigenlijk heel krankzinnig.
Wat ik ook bijzonder vind, van Nienke, is dat, kijk, we kunnen natuurlijk heel erg, hè, wij hebben nu ook over Jan Slachter, toen ik thuis vertelde, we gaan toch over Jan Slachter hebben, zei mijn vriendin, jezus, jullie ook al, waarom in hemelsnaam, maar dat snap ik ook wel. Maar,
dat is ook wel waar, ja.
Maar het punt is natuurlijk ook wel dat, je kan er ook niet omheen, omdat het een soort van, Jan Slachter kan Jan Slachter zijn en kan vinden wat hij vindt, hè, en dan staat hij voor inderdaad een bepaalde, in stand houden van de type, machtige, witte, oudere man. Waarom, jij volgt de media heel erg, waarom wordt die man steeds uitgenodigd? Waarom zit hij bij Renssen? Waarom krijgt hij pagina na pagina in de fucking Volkskrant magazine notabene? Welke idioot bedenkt dit allemaal?
Ik denk dat het ergens juist de andere kant op gaat dan
dat hoop
dan
ik
het
maar.
Misschien lijkt.
Ja.
Dat interview in de Volkskrant was natuurlijk, dat was één grote gat. Daar komt hij zeer slecht.
Ja, dat klopt.
En daar komt hij zeer slecht uit. Renssen heeft hem ook niet heel heel erg op een op in dat interview ook niet heel erg mooier gemaakt, weet je wel? Dus ergens snijdt het zich, begint het zich misschien ook wel in de vinger te snijden dat hoe meer ruimte, dat is misschien ook, hè, hoe meer ruimte ouderwetse mannen krijgen om dus een zegje te doen, hoe meer onzin eruit komt. En dat is natuurlijk weer goed, want dan gaan we op een gegeven moment misschien allemaal zien van, oh, maar dit is eigenlijk wel helemaal wat hij nu zegt. Hé, maar wat zegt hij eigenlijk nog meer? Oh, dat is eigenlijk ook helemaal. Dus hij ging als Sinterklaas weer op één zitten. Dat vond ik allemaal heel grappig.
Nee, helemaal niet.
Dat was ook helemaal.
Nee, ik vond het was verschrikkelijk.
Dat was helemaal.
Ja, het is mal. Ja, dus eigenlijk de oplossing kan dus eigenlijk zijn van, geef ze maar een podium gewoon.
Ja, laat ze hun eigen graf maar graven. Ja, geef ze rijbaan.
Meer, doe. Kom, vertellen. Ja. Kom al je rare dingen vertellen. Dat is hartstikke goed.
En ook een hele impertinente... Ja, ga door, Nienke, sorry.
Nee, zeg.
Nou ja, een hele impertinente vraag ook gaan stellen. Gewoon inderdaad mensen gaan uitvragen over... Jan, wat vind je eigenlijk daarvan? Dat vind je eigenlijk van... Vind je ook dat de aarde opwarmt, Jan? Weet je, dat soort... gewoon kijken of je mag gewoon... Ja, laat het maar gewoon over alles leeglopen. Dan houdt het vanzelf een keer op. Zorgen dat Jan Slachter gewoon gecanceld wordt. Dan moeten we eigenlijk gewoon heen. Ja.
Ja, nou ja, goed als gecanceld wordt.
Nee,
dat ook helemaal niet nodig is.
Nee, het wou ik
gewoon
niet.
Gewoon laten lopen. Hij heeft in dat interview in Postkant, kan ik per ding opschrijven. Zegt hij op een gegeven moment, iedere 2 minuten komt er in Nederland een 50-plusser bij. En dan reageert de interviewer echt. Ja, ik zeg dat altijd op lezingen. Of het waar is, weet ik niet. Maar het klinkt grappig, toch? Dat is fantastisch. Vertel het allemaal, Jan. We hangen aan je lippen. Ja. Je bent knettergek. En dat is oké. Meer. Ja, ik denk dat misschien dat dat de oplossing is.
Maar goed, oké, Nienke, dat ben ik al met je eens. Maar dan nog, die man heeft wel echt macht, hè? Gewoon echt macht. Dus als het over de NPO gaat, in dat hele kleine spectrumpje van die afschuwelijke bedhuisjes van Wakker Nederland en dan Jan Slachter van Max en dan voorheen Frans Klein die nu bij Talpa zit. Dat zijn de mannen die gewoon bepalen wat er gebeurt. En hoe lossen we dat nou op? Want oké, is dat dan ook de oplossing? Laat het maar gewoon leeglopen, geef maar gewoon alle aandacht, dan houdt het vanzelf een keer op. Of moeten we toch ergens ingrijpen? Geweldloos, voor de goede orde, hè? Want ik...
Niet Jan Slachten.
Dat zal toch dan van binnenuit moeten. Ja. Kijk, Jan Slachten zegt bijvoorbeeld ook, 70% van de werknemers bij ons is vrouw. Dan denk ik, dan wil ik toch bij deze opwarm beroep doen op die 70% vrouwen. Of die dan misschien... Kijk, uiteindelijk moet je als je een virus van binnen hebt, dan moet je dat van binnenuit bestrijden. Dan kan je niet aan de buitenkant tegen gaan schreeuwen. Ga ze uit het lichaam. Dus in dat lichaam wil je toch wat werk moeten verrichten om in ieder geval het virus een beetje te gaan laten liggen. Te laten kalmeren. Uitrazen. Dus ik denk toch dat die 70% vrouwen die blijkbaar bij Omroep Max werken, dat die misschien eens bij elkaar moeten gaan zitten om te kijken of ze geweldloos toch misschien wat kunnen uitrichten.
Ja, dus Ken of ben jij een van die vrouwen?
Bel ons.
Laat ze naar deze podcast luisteren.
Ja, wij worden gewoon de boos van Omroep Max worden wij, denk ik op deze manier. We gaan een hard onderzoek doen. ik heb er geen zin in eigenlijk, maar goed.
Nee. Maar volgens mij is de oplossing wel duidelijk.
Ja.
We moeten ze gewoon ruim baan geven. En van intern moeten we in ieder geval zorgen dat de mensen daar ook gewoon Jan Slachter gaan bevechten. Zodat wij dat zodat we uiteindelijk van al die mannen af zijn.
Ja, we moeten dat oude witte mannenbolwerk moeten we vaccineren.
Vaccineren. Dankjewel, Niek. Mooi.
Zodat we nu mensen ook daarover nog even kunnen haten. Dat zou fijn.
Heel goed.
Ja, ik denk dat we het zo moeten doen.
Nou, dankjewel. Nienke. Ik zou zeggen, tot een volgende keer en een hele fijne zonnige dag.
Ja, mag ik nog wat vragen?
Zeker, altijd.
Jullie zijn natuurlijk twee mannen.
Ja.
Hoe kijken jullie naar zo'n Slachter?
Verschrikkelijk. Ik vind het ongelooflijk. Ik snap gewoon echt niet, ook niet, ik snap ook nooit bij zo'n talkshowtafel dat... ik zit daar echt zelden, maar ik heb er wel eens gezeten. Maar dat je niet iets zegt, ook als man aan tafel. Dat je niet als andere gast... Ik zou, als ik daarbij had gezeten, ik had daar ruzie gemaakt.
Wat doe je nou?
Ja. Ja, wat zijn jullie nou aan het doen, idioten? Ik snap niet dat het altijd maar, dat het altijd dan toch binnen de lijntjes moet blijven en dat het dan voelt als een soort van journalistiek gesprek, terwijl je gewoon, je moet daar keihard op ingrijpen. Nee, ik vind dat, nee, iedereen moet weg. Ja. Die moeten al, en Matthijs van Nieuwkerk kan natuurlijk ook niet, kan nooit terugkomen als dit zo'n soort van ijdele houding blijft. Het is zo van, sorry voor de bühne, maar ja, dat gelul over. Ik heb in een bos gewandeld met een...
Met mijn hond.
Met mijn hond en met een vaste kijker. Hè, had hij ook gezegd, een vaste kijker van de wereld daardoor had mij gebeld. Ja. En die wilde graag een keer met me wandelen. Dat doe ik anders nooit, zei hij. Want maar ik ben het maar gaan doen. En dat was zo'n heerlijk gesprek. Nee, denk... Loopt hij dan met zo'n man in een bos te praten over het leed van de mannen. Nou ja, ja.
Oh, echt fijn. Ja, nee, maar ik denk wel dat, en dat is misschien wel een specifiek iets wat mannen kunnen doen, is mannen daarop aanspreken. Dus ik praat ook wel eens met mannen boven een bepaalde leeftijd met een Sustainable Development Goal speltje op hun revers. en die zeggen dan, ja Wilbert, wij willen jou... Ja, zeker. Maar die zeggen dan ook, ja Wilbert, wij willen jou graag helpen om meer bereik te krijgen. En als we dan samen iets bespreken, dan kan ik jou misschien ook wel met wat dingen helpen. En dan zeg ik, ja, ik heb helemaal jouw hulp of jouw gepraat op het podium heb ik helemaal niet nodig. Wat ik van jou nodig heb, is dat je gewoon ruimte maakt. En als je veel geld hebt, maak het over naar een plek waar jonge mensen gewoon hun verhaal kunnen vertellen. Jij mag ook gewoon op vakantie. Dus dat is het eigenlijk dan.
Ja. Goeie reis. Bedankt voor alles.
En kijk uit met het Sustainable Development Goals speltje. Dat is heel scherp.
Zo. Ja, dat is goed.
Zeg
dat
ik dan
goed.
Ook vaak.
Dus meer mannen moeten opstaan tegen die malle mannen.
Ja.
En de vrouwen moeten van inside-out trein binnen.
Ja, en alle mensen mogen gewoon kijken hoe raar al die mannen dan zijn.
Ja,
binnen.
En ik vind dat wel een leuke optie. Dus ik zou zeggen, alle media-collega's die luisteren, nodig alsjeblieft Jan Slachter tot gewoon de komende maanden.
Tot het bittere eind uit.
Heel veel uit. En we vragen hem over, laat hem over alles aanschuiven. En ja, dan houdt het vanzelf een keer op. Dan duurt het nog een paar maanden en dan zijn we er vanaf.
Nienke. Zoals in de dierentuin met een bordje om zijn nek. Genieten wel te voeren.
Ja, heel goed.
Veel voeren.
Tot hier, Nienke.
Dank je wel.
Tot de volgende.
Fijne dag.
Okay, doei. Doei. Doei.
Nou,
maar goed dat ze ons ook nog even vraagt, wat is jullie oplossing?
Een heel eind gekomen over Jan Slachter toch eigenlijk. We zullen het er allemaal mee. We gaan even over tot een heel ander onderwerp. Namelijk, we gaan praten over demonstratierecht. Veel serieuzer van aard. Nou ja. Hoe je het bekijkt.
Ja, de A12 blokkade morgen.
Vandaag naar de A12 gaan we ook al naar de A12 toe. Daar ga je natuurlijk niet al te veel over vertellen en zo. Maar heb je er zin in? Ben je dan toch ook gespannen? Hoe zit jij erin?
Nou, ik vind van tevoren, echt, als je het een week geleden aan me had gevraagd, had ik gezegd, ja, ik heb geen idee hoe het gaat zijn. En spannend en onduidelijk, maar het wordt allemaal zo goed geregeld. Mm-hmm. Dus een hele briefing waar ze je uitleggen wat er allemaal gaat gebeuren. Je hebt een eigen groep waarmee je daar naartoe gaat. Je hebt een eigen groep waarmee je overlegt. Je hebt een buddy waarmee je, of je kan eventueel aan een buddy gekoppeld worden. Het zijn allemaal manieren om ervoor te zorgen dat je daar op een goede manier naartoe gaat. En dat je echt precies weet waar je aan toe bent. En wat ik soms een klein beetje lastig vind eraan is dat er zo ook wordt gezegd, het wordt ook een feestje en dat soort dingen. Ik snap ook wel dat het ook wel leuk en goed wordt. Ja. Maar ik zie er wel naar uit, naar dat moment dat je met z'n allen daar staat en dat je denkt, ik ben nu iets aan het doen.
En hoeveel mensen, weet je dan hoeveel mensen dan morgen daar gaan zijn? Of wordt het ook niet gecommuniceerd?
Er wordt niet gecommuniceerd. Volgens mij is wel bekend wat voor opgaven er zijn. Volgens mij wordt het heel erg groot. Ja, en er is natuurlijk, en dat is misschien nog wel even goed om te zeggen, er is natuurlijk echt die blokkade. Dus dat zijn allemaal mensen die de snelweg opgaan. Dat is een deel natuurlijk, maar nog een veel groter deel gaat denk ik bij de steundemonstratie. Die is ook om 12 uur staan. En dan hoef je dus niet de A12 op of iets dergelijks. Zoals op de laan van Reagan, Gorbachev of zoiets, geloof ik. Daar is de steundemonstratie. Met illustre Dio. Dus op die beide plekken zullen mensen zijn. Ja. En dat zal samen denk ik echt een enorme menigte zijn.
Heel benieuwd. Ja. Morgen is de politie daarbij aanwezig.
Die zijn er ook bij, net als ik.
De gemeente Den Haag maakt zich grote zorgen. Ook de Tweede Kamer en vooral Vrolijk Rechts maakt zich hier heel boos over.
Ja.
Maar wat zijn eigenlijk die rechten van die demonstranten? Daar is ook in de Kamer over gesproken op donderdag. Jaantje Kramer, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hallo, de linkse mannen hier.
Goedemorgen, nou ja, we samen hier.
Ja, dat dacht ik. Ja. Wij bellen jou om het te hebben over vandaag. Deze podcast komt morgen online.
Dus, ja, ingewikkeld voor de luisteraar. Ja. En zo. Even voordat jij een vraag stelt, Wilbert. Ja. Wilbert gaat morgen naar de A12 toe, Jaantje. Moet hij zich zorgen maken?
Zorgen maken over dat hij wordt aangehouden?
Bijvoorbeeld?
Nou ja, kijk. Dat kan, hè. Uiteindelijk weten we natuurlijk niet wat het Openbaar Ministerie, wat de politie precies morgen gaan doen. Maar wat we hebben gezien is dat toch wel redelijk snel korte metten wordt gemaakt met de demonstratie. Dat wordt gezegd door de burgemeester, althans door de politie, dat de demonstranten weg moeten gaan. En als je dat niet doet, ja, dan overtreed je de wet openbare manifestaties. En dan kan je worden gearresteerd.
Nou, Wilbert. Ja, dat is dat zo. Ja, maar daar vul je dan ook een formulier voor in. Dus je zorgt ook dat je daar goed op voorbereid bent. Maar stel, er staan morgen duizenden en duizenden mensen op de A12. Gaan ze die dan allemaal demonstreren? Hoe gaat zoiets in?
Ja,
die gaan allemaal demonstreren, sorry.
Ja.
Gaan ze die dan allemaal arresteren? Hoe werkt zoiets, Jaantje?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, dat is natuurlijk ook een capaciteitsvraagstuk. Uiteindelijk, als er heel veel mensen zijn dan, die niet weggaan, dan is het maar de vraag hoe uiteindelijk kan worden gehandhaafd. Maar wat we natuurlijk zien is dat er veel politie op de been wordt gezet om dat een beetje in goede banen te leiden. Kijk, de vraag of je zorgen maakt, of je zorgen moet maken als je gewoon weggaat op het moment dat het grimmig wordt, dan denk ik dat het wel losvalt.
Nu even uitgezoomd, hè. Jullie schreven deze week, jij met een collega van jouw advocatenkantoor, een opiniestuk in de Volkskrant over het demonstratierecht. Want daar maken jullie je zorgen over. Welke zorgen hebben jullie?
Ja, wij maken ons zorgen over dat het strafrecht steeds vaker wordt ingezet tegen vreedzame demonstranten.
Mm-hmm.
Dat is echt een zorgwekkende ontwikkeling, want even in het kort. Demonstratierecht, een van de fundamenten van een democratische samenleving, uh-huh, is een belangrijk recht. Overheid is verplicht om dat recht te beschermen. Nou is het wel zo dat dat recht niet absoluut is en dat het recht mag worden beperkt onder strikte voorwaarden. Op welke manieren dat mag, onder welke strikte voorwaarden dat mag, dat is geregeld in de wet openbare manifestaties, daar had ik het net al even over. En die wet bepaalt bijvoorbeeld dat de burgemeester zogeheten aanwijzing mag geven. Dus die mag dan dus op een gegeven moment zeggen, als dat noodzakelijk is, lieve demonstranten, nu moeten jullie uiteengaan. Nou ja, als je dan dus blijft zitten overtreed je die bom, dat levert een strafbaar feit op, maar dat is een lichte overtreding.
Ja, dat heet dus een WOM 11 of zo, toch?
Wat zeg je?
Dat is dan een WOM 11 of zoiets, toch?
Heel technisch nu.
Ja, precies. Ja,
prima. Oké.
Okay. Precies.
Ja.
En dat maakt nog wel uit voor je strafblad. Wat wij nu zien en wat in onze optiek te ver gaat, is dat vreedzame demonstranten voor een misdrijf worden vervolgd. Hè? Dus bijvoorbeeld lokaal vredebreuk, opruiing, mm-hmm, of voorbereidingshandelingen voor een wegblokkade. En een vervolging of een veroordeling voor een misdrijf, ja, dat heeft veel grotere consequenties voor iemands strafblad dan een overtreding van de WOM. En met alle ontmoedigende, en dat wordt dan een chilling effect genoemd, van dien. Je kan je voorstellen als je een VOG aanvraagt voor een werkgever en er wordt gekeken en er staat op overtreding van de WOM, dan denkt degene die dat ziet, nou, dit is een demonstrant die net iets te lang blijft zitten.
Ja.
Maar als er staat opruiming of wegblokkade, ja, dat zijn gewoon feiten waar 5 en 9 jaar maximaal gevangenisstraf op staat. Dus dat is nogal een verschil. Dat vinden wij dus een zorgelijke ontwikkeling. En wat we daarnaast zien is dat er veel afschrikwekkende maatregelen worden ingezet tegen vreedzame demonstranten. Zoals inzet van het TOI, dat is het Team Openbare Orde Inlichtingen. Waarbij infiltranten en informanten op hele ongecontroleerde wijze ontzettend veel informatie verzamelen over vreedzame demonstranten. Bijvoorbeeld door allerlei besloten chatgroepen af te struinen. We zien dat steeds vaker huisbezoeken plaatsvinden bij demonstranten na demonstraties. Om duidelijk te maken, nee, jullie worden in de gaten gehouden. We zien dat ID's in toenemende mate tijdens demonstraties worden gevorderd. Dat zijn allemaal maatregelen die een afschrikwekkende werking kunnen hebben.
En Jaantje, waarom wordt hiervoor gekozen? Waarom wordt er zo hard en streng ingegrepen op demonstranten?
Ja, dat is gissen, ook voor ja. ons natuurlijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment, er vinden dan van die overleggen plaats tussen burgemeester, politie en justitie, waarbij dan wordt gezegd van nou, we kunnen het als gemeente niet meer aan. De burgemeester en het arsenaal dat de WOM biedt om op te treden. Nou ja, dat hoe dat dan precies werkt is misschien niet helemaal duidelijk. Of er wordt toch gezocht naar repressievere maatregelen. En dan wordt dus uitgeweken naar dit soort dingen om uiteindelijk deze demonstratie tegen te gaan. Of een beetje de kop in te drukken.
Er is ook in de Tweede Kamer gesproken. Eergisteren.
Ja.
Ik heb daar zelf, moet ik eerlijk zelf bekennen, niet naar gekeken. Maar ik weet wel, zeg maar, dat als het gaat over de demonstratierecht van de klimaatactivisten op de A12, dat het zeker rechts zich daar altijd zeer veel zorgen over maakt en zeer kritisch op is. Hoe is er over gesproken in de Kamer gisteren dan wel eergisteren, hoe je het bekijkt?
Nou, gisteren was dus inderdaad een rondtafelgesprek. Er waren drie rondes. Er kwamen activisten, dus demonstranten zelf aan het woord. Mensen uit die driehoek, dus dat de burgemeester, politie, justitie, ja. waar ik het net over had. En experts, ook leraren. En wat er eigenlijk continu naar voren kwam, is dat, dat het goed was dat het werd georganiseerd. Omdat er meer moet worden gedaan aan kennisuitwisseling en kennisoverdracht. Ja. Dat er sprake is van een wederzijds wantrouwen, dat moet worden hersteld, het vertrouwen dat moet worden hersteld. Toen ik dat, want ik heb het gevolgd via de livestream, en toen ik dat hoorde, dacht ik, het is toch eigenlijk schandelijk dat wordt geconstateerd dat er meer moet worden gedaan aan kennisuitwisseling over hoe deze wet en regelgeving precies werkt. Als je bedenkt dat het gaat om toepassing van een wet die sinds de jaren 80 bestaat. denk ik, dan zijn we toch wel rijkelijk laat. En dan is het natuurlijk goed dat het wordt georganiseerd, hè, zeker. Maar is er wat ons betreft, is er wel iets meer nodig dan dat? Of moet, maar dan loop ik misschien een beetje vooruit op jullie oplossingen hiervoor. Maar wat ons betreft zou er een zeer terughoudend vervolgingsbeleid moeten komen. Het Openbaar Ministerie heeft een mogelijkheid om een richtlijn op te stellen, waarin dan heel haarfijn kan worden uitgelegd hoe het demonstratierecht werkt, welke finesses daarbij gelden, welke belangrijke Europese rechtspraak en internationale rapporten moeten worden aangehaald, waar naar moet worden gekeken. En dan kan al aan de voorkant dus duidelijk worden gemaakt dat er heel terughoudend moet worden vervolgd. Want wat er gisteren ook veel naar voren kwam tijdens het rondetafelgesprek is dat ze zeiden, ja, laten we het voorleggen aan de rechter. Laat de rechter erover oordelen. Nou, prima, dat doen wij ook.
Ja.
Maar daar gaat heel veel tijd overheen, hè? Zeker als je in hoger beroep moet gaan.
Ja.
En in de tussentijd worden wel al die vreedzame demonstranten gecriminaliseerd. En loop je ook nog eens het risico dat als de Nederlandse rechter het Europese recht niet juist toepast, dat noopt tot klachten bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens tegen de Nederlandse staat. Ja. Heel onwenselijke situatie. En zijn we echt wel 10, 12 jaar verder.
Ja. Hey, en even advocaat van de duivel, want jij zegt ze moeten terughoudend zijn met vervolging. De vorige keer was het ook zo dat demonstranten relatief snel bijvoorbeeld wel weer gewoon ergens los worden gelaten. Dus niet in hechtenis worden gehouden bijvoorbeeld. En dat de politie aangaf, maar zo doen we ons werk niet. En dat er dan misschien wel weer het risico is dat politie zich slechter gaat gedragen. Ze hebben in ieder geval dan het idee van, ja, waar doe ik mijn werk dan voor? Hoe zit dat in elkaar?
Ja, kijk, waar we het in het begin over hadden, er is een capaciteitsvraagstuk bij dit soort demonstraties. Er is veel onduidelijkheid over toepassing van wet en regelgeving. Als bij de politie het gevoel leeft van, waar doe ik mijn werk dan eigenlijk voor? Ja, dat is een discussie die dus de politie justitie moet worden gevoerd, lijkt mij. Waar het ons om gaat, is dat er in de eerste plaats demonstratierecht moet worden beschermd. Dat het moet worden gefaciliteerd. En hoe dat dan precies in de praktijk, wat de politie daarvan vindt, dat is natuurlijk voor ons iets minder relevant.
Precies, en daar is vervolging van een demonstrant, is daar geen lapje voor het bloeden voor, zeg maar. Dat is niet de oplossing voor dat probleem. Dan moeten ze gewoon met elkaar over verder praten. Nee. Duidelijk.
Ja, volgens mij, kijk, je hebt eigenlijk de oplossing ook al gegeven, maar ik denk dat het heel belangrijk is om nog eens te vermelden dat demonstreren inderdaad een fundamenteel mensenrecht is. En dat het in de eerste plaats dus betekent dat je dat mensenrecht goed beschermt. En dat je daarnaast gaat kijken inderdaad of ergens een demonstratievrijheid, dat er te veel demonstratievrijheid plaatsvindt en dat het misschien ergens beperkt moet worden. Maar nu lijkt het af en toe of het omgedraaid is. Dat we vooral moeten gaan beperken dat mensen demonstreren, omdat het per definitie onze vrijheid inperkt. En vat ik het zo een beetje minder juridisch en goed samen, of maak ik nu een elementaire fout?
Nee, dat is juist. Inderdaad, de tendens lijkt nu te zijn dat al aan de voorkant wordt gezegd of wordt gekeken naar manieren om demonstraties te verbieden of om te zeggen het mag niet op die plek, het moet op een andere plek. Terwijl inderdaad uit het oog wordt verloren dat in beginsel een demonstratie gewoon moet worden gefaciliteerd door de overheid.
Ja.
De overheid heeft een positieve verplichting om ervoor te zorgen dat het verkeer wordt omgeleid, dat een demonstratie kan plaatsvinden.
Goed. Jaantje, ik wens jou succes morgen of vandaag. Want je krijgt het als toch een van de advocaten die ook bezig is met de XR-demonstranten begeleid en adviseert waarschijnlijk best wel weer druk, schat ik zo in.
We gaan het zien.
Heel goed.
Ik blijf naast de telefoon voor het geval dat het nodig is.
Nou, hopelijk niet te druk.
Ik hoop dat je Wilbert morgen niet treft. Dat hoop ik dat lijkt me dan in ieder geval een mooi uitgangspunt. Dankjewel voor je tijd, Jaantje.
Dank jullie wel.
Hoi.
De Linse mannen lossen het op.
Ja. Maar je pakt nog even literatuur bij ondertussen. Dat is ook heel intellectueel en intelligent, vind ik dat.
Ja, want we gaan met iemand bellen die een stuk heeft geschreven.
Bertje Hofstede.
Ja, het stuk heet Waarom ik niet in het moment kan en wil leven. Heb jij dat wel eens, dat je in het moment leeft?
Zelden.
Want? Leg uit.
Weet je, heel af en toe, maar volgens mij overkomt je dat. Volgens mij kun je dat helemaal niet voelen. Ik heb wel eens van die, dat klinkt nu wordt het wel, deze podcast heeft nu een soort van mindfulness richting. Leuk voor de luisteraars.
Hou even diep adem, hou 4 seconden vast.
Je hebt wel zo'n moment of zo, dat je vooral dat je ergens bent en dat je in één keer zo alles zo, denk je, oh ja, dit klopt helemaal of zo. Dat je dan heb je zo, dan denk ik, oké, dit is nu heel erg nu of zo. Maar
resonantie heet dat.
Ja, dat zal. Maar voor de rest, ik denk daar eigenlijk, het interesseert me eigenlijk ook niet zo heel veel. Ik ben altijd wel bezig met nu en morgen en gisteren.
Ja.
Want dat vind ik ook inderdaad eigenlijk een hele gezonde levenshouding. In plaats van dat je dat hele, ik ben sowieso erg tegen dat mensen, nou ik ben het dus heel erg met Brechtje eens, denk ik ook. Al heb ik het niet zo uitgebreid gelezen als jij, het stuk op de Correspondent, dat in nieuw leven is een soort van dat je daarnaast leeft. Ik vind dat maar vind maar wat.
Ja.
Al echt, Groningen vind ik dat helemaal niks, man.
Maar
nu, we slaan het allemaal op, man.
Bellen met Brechtje dus.
Bellen met Brechtje dus, inderdaad. Ja. Brechtje Hofstede van de Correspondent.
Hoi, met Brechtje.
Hoi, goedemorgen met Wilbert en Bram van de Linkse Mannen.
Hallo.
Leuk dat we even met je mogen bellen over je artikel.
Ja, zeker.
Ja, want je schreef een artikel waarom ik niet in het moment kan en wil leven. En ik vroeg net aan Bram, wanneer leef jij in het nu of wanneer leef jij in het moment? En toen zei hij, ja, eigenlijk zelden. Is dat het juiste antwoord, Brechtje?
Nou ja, die kop is natuurlijk een beetje een manier om je het stuk in te trekken. Op zich is niet in het moment leven in de zin van heel de tijd in je telefoon verdwijnen, bijvoorbeeld niet per se waar het over gaat natuurlijk. Maar je wordt de hele tijd maar aangemoedigd om in het moment en het hier en nu te zijn. En het stuk gaat er eigenlijk over dat we... Ja, het stuk gaat erover dat ik op een gegeven moment zelf besefte dat ik misschien niet op de manier die ik zou willen in de tijd leef. Wat toch naast de ruimte de fundamentele dimensie is waar je leven zich in afspeelt. En dat had te maken met mijn moederschap. Het had te maken met het veranderende klimaat. En met een omzwerving langs een aantal boeken kwam ik tot de conclusie dat eigenlijk ik liever op een... Ja, heden en verleden en toekomst zoveel mogelijk in één hand zou willen hebben terwijl ik in het leven sta.
Ja,
want okay, dit is misschien heel abstract.
Nee, ik zei precies hetzelfde net.
Bram zei precies hetzelfde, ongelooflijk.
Okay.
Nou, Bram, ook weer punten. Maar Brechtje, welke manieren
van... Ik ga voor de correspondent werken,
Bram, hou nou gewoon je mond. Ik ben even een vraag aan het stellen. Hij gaat voor de correspondent schrijven. Nou,
Nee.
Nou, maar Brechtje, welke manieren van in de tijd leven of in de tijd staan zijn er dan eigenlijk?
Nou, een boek wat ik aanhaal in het stuk, dat is A Time and the Art of Living van Robert Cruden. En zegt in de jaren 80 verschenen, het wordt al niet meer gedrukt, maar ik vond het heel tof. En hij zegt eigenlijk dat hij gebruikt de metafoor van groot of klein zijn in de tijd. Als je klein bent in de tijd, bijvoorbeeld een wolk is klein in de tijd, want die is wel groot in de ruimte, maar hij is ook zo weer verwaaid. Terwijl een steen is misschien klein in de ruimte, maar groot in de tijd, want het duurt verschrikkelijk lang, het leven van een steen. Dus, en hij zegt, je kunt er als mens voor kiezen of je groot of klein wilt zijn in de tijd. Dus als jij alleen maar van hot naar her rent, enkel het probleem oplost wat zich dringend voor je neus bevindt, en alleen maar bijvoorbeeld van dag op dag of van moment op moment leeft, dan ben je klein in de tijd. Dan ben je niet bezig met verleden of toekomst. En dan heb je daar dus ook geen controle over. Je kunt niet sturen. Je zit gewoon vast in je kleine hokje van een paar seconden.
Ja.
En als je groot bent in de tijd, als je dus de gewoonte hebt om wel heden en verleden in een soort grote greep bij elkaar te nemen, dan heb je veel meer mogelijkheden om je leven in te richten en verantwoordelijkheid te nemen.
Ja.
En wat ik daaraan toevoeg in het stuk is dat er natuurlijk mensen zijn die beroepshalve eigenlijk vanzelf al groot zijn in de tijd. Want als jij CEO bent van een Shell of als jij politicus bent en je bent aan de macht, dan hebben jouw daden langdurige en grote consequenties. Dus dan moet jij je eigenlijk gedragen alsof je groot bent in de tijd. Ja. Want je vertegenwoordigt een heel volk. Je hebt een groot zelf waar je verantwoordelijk voor bent. Maar dat zie ik eigenlijk weinig terug. Ik zie veel te veel politici die zich alleen maar richten op hun volgende verkiezingsuitslag of hun eigen carrière. Waarmee ze precies doen waar... Precies het verkeerde doen. Precies het tegenovergestelde van waarvoor ze zijn aangenomen.
Ja, en dat is volgens mij in deze gesprekken komt dat de hele tijd naar voren. Dat er niet wordt uitgezoomd. Vorige week was nog Laurens Dassen was hier aan de telefoon. Die gaf van, aangaf, ik wil graag visiedebatten. Ik wil graag dat we het hebben over eigenlijk een langere periode dan alleen maar de komende 4 jaar. Maar behalve bij politici en bij CEO's is het überhaupt, en dat beschrijf je volgens mij ook in je stuk, toch zo dat in de maatschappij onze soort van aandachtspannen en het klein in de tijd leven, dat meer en meer in opkomst is.
Ja, onze focus is gigantisch aan het in elkaar storten. Ons vermogen om ons te concentreren op iets voor langer dan een paar minuten. Ik citeer Johan Hari, die een boek heeft geschreven, Stolen Focus, waarin die vertelt dat alles sneller is gegaan de afgelopen jaren. We zijn zelfs in 20 jaar tijd 10% sneller gaan lopen met z'n allen. Dat kun je meten als je bewakingscamera beelden naast elkaar legt. Heel absurd. En dat komt voor een groot deel omdat we allemaal een apparaat in onze hand hebben wat door de allerslimste verslavingsdeskundigen zo is in elkaar gezet dat je het bijna niet kan neerleggen. Een smartphone. En de gevolgen daarvan zijn natuurlijk desastreus op het moment dat je hele grote problemen moet oplossen. Maar je kunt je, zoals de gemiddelde kantoormedewerker, maar 3 minuten en 5 seconden concentreren op één taak. Ja, dan ben je dan ben je gezochten.
Ja. Ja, bijzonder is dat eigenlijk. En die getallen zijn wel echt ongelooflijk, Bram.
Ja, andere vraag, maar misschien, ik weet dus niet helemaal of je het ook in je artikel beschrijft, omdat ik het dus minder goed heb gelezen dan Wilbert dat heeft gedaan.
Want hij had geen tijd.
Ik moest andere dingen voorbereiden voor vandaag. Maar doet dat ook iets met je eigen tijdsbeleving? Want ik kan mij voorstellen, want dat is ook een beetje mijn eigen ervaring, als je alleen maar klein bent in de tijd, dat voelt ook eigenlijk heel ongemakkelijk, want dan vliegt de tijd ook aan je voorbij. Terwijl als je groot bent in de tijd en je ook zo gedraagt, dan heb je het gevoel dat je natuurlijk veel meer controle hebt over de tijd.
Ja, en veel meer tijd.
En veel meer tijd,
en dus
ja.
Veel meer leven. Ja, dat is dubbel. Ik heb aan de ene kant, bijvoorbeeld sinds ik een kindje heb gekregen en dus een soort van via haar soort van flitsen van mijn eigen jeugd herbeleef. Mm-hmm. Dan doet ze iets waarvan ik denk, verdomme, dit doet me ergens aan denken.
Yeah.
Of ik voel zeg maar in mijn eigen lijf hoe irritant het is als iemand zo met een nat doekje je gezicht afveegt.
Ja, exact dat. Ja, heel goed. Nee. Ik heb ook een dochter
namelijk. Dus dan heb je een soort van verdubbeling waar je in één keer zowel het moeder als het kind bent.
Yeah.
Heel weird. Maar daardoor is mijn tijdsbeleving enorm uitgerekt. Wat een beetje oncomfortabel, maar ook echt heel tof is. Omdat ik me veel meer besef dat ik hier tijdelijk ben. dat het voorbij gaat. Ja. En dat geeft een soort van, hoe noem je dat, pregnantie of dichtheid aan de tijd die er eerst niet was.
Mm-hmm.
Ik had eerst het gevoel dat ik soort van, ja, natuurlijk wist ik dat niet zo was, maar ik had het gevoel dat mijn leven eeuwig was en dat ik nu eenmaal volwassen was en volwassen bleef. En dat was het. Heerlijk.
Maar ja, zo werkt dat niet, nee.
Nee, zo werkt het niet. En er zit nu meer urgentie, denk ik, in de manier waarop ik de tijd beleef.
En is het, ja, goed, Wilbert.
Ja, en dan gaan we een beetje richting de oplossingen, want dit gesprek kan ook niet eindeloos duren.
Ik vind het heel fijn, heel interessant.
Ja. Ja, maar je gaf net aan CEO's, mensen die bijvoorbeeld in het parlement zitten, die hebben echt ook de mogelijkheid om groot in de tijd te zijn. Dat doen ze misschien nog niet. Dat zouden ze meer moeten doen. Maar voor mensen die misschien niet op zo'n positie zitten, hoe kan je dan toch groot in de tijd zijn?
Nou ja, je kunt natuurlijk wel je stem laten horen aan de mensen die daar wel zitten op dat plusje.
Ja.
Bijvoorbeeld, zoals heel veel mensen morgen op de A12 en ik ook, wij gaan daar staan om te zeggen, schaf in godsnaam die fossiele subsidies aan 35 miljard per jaar af.
Ja.
Fossiele subsidies, idioot. Dat is een heel goed voorbeeld van een soort van terug in de tijd. Niet eens toekomstgericht, maar totaal fossiel. Dus dit lijkt me een hele goede beginstap. Laat je stem horen.
Ja.
Nu en straks bij de verkiezingen.
En dat voelt voor mij inderdaad ook veel meer, als je het hebt over steen en wolk, voelt voor mij veel meer zo'n blokkade, voelt als een hele hoop steentjes die daar in ieder geval dan liggen. En ik vind dat ook zo beeldend wat je dan zei over als je dus klein leeft, maar wel heel erg veel doet, dat idee van een wolk die heel makkelijk vervliegt. Dus hij is wel heel groot.
Dan wordt het maar hij is wel heel even. Dan wordt het een hele mindfulness podcast.
Nou, dat is toch prima, Bram. Als ik dat leuk vind.
Ja, dat vind jij, ja.
Maar jij wilde nog een vraag stellen.
Nou ja, omdat klein in de tijd kan ook, is eigenlijk ook een privilege dat je hebt. Want volgens mij, als je alleen maar met het nu kan bezig zijn, of dat je jezelf toestaat om met het nu te leven. Dat is eigenlijk een soort van, dat kun je eigenlijk alleen maar doen als het dus het leven nu zo uiteindelijk toch zo goed gaat dat je dat jezelf kan toestaan. Ik denk dat heel veel mensen die in andere landen wonen of voor andere generaties moeten denken, kun je niet veroorloven om de tijd klein te beleven.
Ik denk dat het er in midden in ligt. Als je echt het heel slecht hebt en super arm bent, ja, dan leef je van dag op dag.
Ja, okay.
Dan kan je geen plannen maken over 10 jaar.
Je hebt helemaal gelijk.
Dus er is een soort van middle ground waar de meeste mensen in Nederland wel in wonen, waarin je dat privilege wel hebt om vooruit en terug te kijken.
Ja, het is een privilege om dat te kunnen doen, dus het is je verplichting om dat ook dan te doen, bedoel je?
Ja, ik vind het wel. Ja, we hebben het de hele tijd over onze vrijheden en onze rechten, maar waar zijn de plichten? Dit is er één van.
Duidelijk. Dankjewel, Brechtje. Als mensen dit stuk willen lezen, dan kunnen ze dat dus op de pagina van of op de website van de correspondent doen. En jouw oproep is dus vooral om vandaag, want we leven zaterdag, te gaan demonstreren op de A12 of bij de steundemo, toch?
Yes.
Mooi. Dankjewel en tot de volgende keer, Brechtje.
Tot de volgende keer. Hi.
Ja, van die wolk en die steen, op den duur dacht ik ja.
Oh, ik vind dat beeldend werkt dat voor mij heel goed.
Ja, nee, ik snap hem wel, maar ik raakte wel op de duur gewoon de draad kwijt.
Oh, nou, maakt
zoveel verbeelding heb ik blijkbaar niet.
Nee. Nee, dan kan je toch aan werken, Bram.
Resume.
De oplossingen, toch? Ja. Nou, de oplossing voor die witte oude mannen in Hilversum, maar eigenlijk overal, is geef ze ruim baan en laat ze hun eigen graf graven. Dan kunnen alle mensen daar heel hard om lachen. De oplossing dan voor mannen is dan weer dat je andere mannen daar wel op aan moet spreken. Dus als je een keer een oude witte machtige man spreekt, spreekt diegene daar dan gewoon op aan. En vrouwen die bij Omroep Max werken, die kunnen Jan Slachter van binnenuit
langzaam zeker vaccineren.
vaccineren. Ja, precies. Dat is waar we het over hebben gehad. Ja, en dan over de demonstraties. Daarin is er vooral volgens mij een pleidooi om terughoudend te zijn in, in vervolging. En dus langer dan dat hoeft het niet te zijn.
Een fundamenteel recht is het. Hè? Dat is ook iedereen die dus vandaag, morgen... Dat het is gewoon je recht om dat te doen. Je hoeft je nergens voor te verexcuseren. Je staat er gewoon omdat je daar mag staan. Wat je ook doet.
Ja, wat je ook leest. Wat mensen ook tegen je zeggen. Juist. Vandaag misschien. Juist. Dat maakt allemaal niet uit. En het pleidooi van Brechtje... Ja, wees groot in de tijd. Ja. Mocht je daar iets meer over willen lezen, lees dan gewoon dat hele artikel. Of lees een van de boeken die zij noemt. Die zijn allemaal heel duidelijk over waarom dit zo belangrijk is. En wil je daar vandaag al iets praktisch in doen, kom naar Den Haag. Ja. Als je niet op de A12 staat, sta dan in de buurt van de A12 bij de support demo. En zorg ervoor dat die fossiele subsidies nu eindelijk eens stopgezet worden.
Dankjewel Wilbert. Nou vergeten we bijna, want we zitten al in de resume, de rubriek van onze, ja inderdaad, onze oud-minister Henk Kamp. Want die is weer, die heeft weer informatie opgerakeld over misschien wel de nieuwe premier van Nederland. En dat wil hij graag met ons delen.
Welkom bij de tweede Kamp's News, waarin ik, Henk Kamp, u relevante informatie meegeef in aanloop naar de verkiezingen die de reguliere media om hun moverende redenen niet brengen. Deze week ben ik dieper gedoken in mevrouw Mona Keizer, oud-staatssecretaris in 2021, ontslagen door Mark Rutte, een prima beslissing. En zij is nu gepresenteerd als kandidaat minister-president door mevrouw Van der Plas van BBB. Tijdens deze presentatie gaf mevrouw Keizer herhaaldelijk aan dat ze er wil zijn voor de echte mensen. Maar nou heb ik vernomen dat mevrouw Keizer haar haren verft. De blonde Edamame Coupe die zij van nature heeft gehad is vermoedelijk al enige tijd duifgrijs geworden en daar heeft zij nu dus een kunstmatige oplossing voor gevonden. Nou, waar baseer ik mee op? In gesprekken met mijn kapper, die zegt ook, je ziet Mona, haar haar is duidelijk wat stugger geworden, wat droger. En dat zijn eigenschappen, verminderde elasticiteit, afnemende dichtheid, die horen duidelijk bij grijs haar. Nou, misschien was het u al opgevallen, misschien niet. Maar als je het weet, dan zie je het ook. Als u ook foto's vergelijkt. Mevrouw Keizer is een mevrouw die zich maar al te graag laat fotograferen van haar begintijd in de politiek en nu bij de PP. Dan zie je duidelijk het verschil. En kunt u er eigenlijk niet meer omheen dat haar haren overduidelijk zijn geverfd. En dan denk ik, mevrouw Keizer heeft haar mond vol over echte mensen, maar de echte mevrouw Keizer, die krijgen de kiezers dus niet te zien. En dat vind ik dan persoonlijk niet zo eerlijk van mevrouw Keizer. Tot zover deze aflevering van Kamp's News. Tot de volgende keer en onthoud, houd oren en ogen open.
Ja, we zijn weer terug. Dat is heel knap, hè, hoe we dat nu hebben gedaan.
Ongelooflijk gemonteerd.
Ja. Henk Kamp en zijn juice.
Ja, ongelooflijk. Wat fijn dat hij toch elke week daar voor ons induikt.
Zeker. Ik zou het zelf niet willen doen.
Nee, maar ja, Henk heeft weinig werk om handen voor de rest, volgens
precies.
mij. Dit waren de linkse mannen van deze week. Ja. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast en onze website te bezoeken, delinksemannen.nl. Met veel oplossingen voor veel meer problemen.
Volgende week zijn we weer.
Volgende week zijn we er weer op zaterdag.
Voor de rest
volg ons
veel.
Op de socials. Ja. En succes met demonstreren vandaag of morgen, want dat gaat u ongetwijfeld.
Ja, zo trouwens, want het is inderdaad niet alleen maar vandaag, maar het is vanaf vandaag net zo lang
totdat
de subsidies stoppen.
Uitstekend. Tot volgende week. Moedig voorwaarts.
Moedig voorwaarts.
De linkse mannen lossen het op.